Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 121, het eerste, tweede en derde vers. Van God uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk, Johannes 1, van vers 1 tot 18.
In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Daar was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleesers, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem, en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Barmhartige God, die ons door uw genade bijeenbrengt rondom het licht van uw woord. Ja, uw woord, dat is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dat alleen wijst ons de weg, de goede weg, de smalle weg naar het eeuwige leven. De weg waar niemand van ons van nature op wandelt. We hebben de andere weg gekozen vroeger, in onze eerste vader, ons verbondshoofd. De verkeerde weg, de brede weg. En we zijn in het donker terechtgekomen. Het is nacht in ons alle leven, stikdonkere nacht. En niemand van ons heeft blijvende vreugde. Niemand van ons heeft eeuwig leven in zichzelf. Dat we hier dan toch mogen komen, o God, om te horen van die weg naar het eeuwige leven, van die eeuwige verlossing die gij aangebracht hebt en die getoepast in de harten van zondaren is, omdat ge een welbehagen gehad hebt in mensen, zondige mensen, verloren mensen, mensen zoals wij, die de weg terug nooit meer vinden kunnen, die met eeuwige vijandschap tegen u zich stellen en die, ja, die alleen door goddelijke genade en door de overwinning van uw liefde het u gewonnen geven, die zich schuldig weten voor u en die het bekennen, die zichzelf oordelen, die zien dat ze de dood en het verderf waardig zijn. Maar nu hebben u, in deze wereld van zondaren waar er niemand is die naar u vraagt, gevraagd naar zondaren, goddeloos en verloren. En u hebt ze levend gemaakt door de krachtige stem van uw goddelijk getuigenis. En gevergaderd u een volk dat zal eenmaal uw lof vertellen. Ze mogen er hier op aarde al mee beginnen, o God. Wil ook vanmorgen die stem van de Zoon van God, van uw woord gepaard aan uw goddelijke geest gebruiken, opdat er ook heden doden mochten leven en vijanden met u verzoend werden. En van de brede levensweg werden afgebracht om op het smalle pad geplaatst te worden, want dat gaat naar het eeuwige leven. Heere, gij hebt eenmaal gezegd, ik ben de weg, Buiten u is er geen weg. Buiten u lopen alle paden naar de hel. Maar die in u gelooft, die zal leven. Trots wat de duivel in deze wereld doet. En trots de macht van ons verdorven vlees. Trots ons ongeloof en alles wat ons hier nog helwaardig maakt. Onze oude verdorven natuur. Ons ellendig leven dat aan het stof vastzit. Ondanks dat alles zult gij uw volk bereiden. Dwars door alle stormen heen. Want dan gaat u nu nog over de weg voorbij. Dan komt u nu nog in het midden van ons. En u luistert. En u zoekt of er een vrucht aan onze levensboom is. Van droefheid en geween. Van belijdenis van zonde. Van begeerte om daarvan verlost te worden. Van verlangen naar God. Heere, gij zoekt ernaar. Opdat ge het sterken zou. Opdat ge het onderhouden zou. Want het gekrookte riet, dat breekt u niet. En het rokende lemmet, dat wilt u niet uitblussen. Zegen ook onze kinderen. Doe ze meeluisteren. Geef ze ook in hun hart. Die goede keus te doen. Die keus van het smalle pad. Die onberouwelijke keus. Dan zijn ze gelukkig. Voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, zegen u ook al onze zieken. Die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Die in ziekenhuizen zijn. Die in gestichten en inrichtingen verblijven. Maak het op deze dag wel in al hun nood. En toon dat u hun krankheden kent. Hun eenzaamheid gadeslaat. Hun moeite en verdriet aanschouwt. Opdat ze het in uw hand zouden geven. Gedenk u ook aan die gezinnen waar gij uw goede hand nog openbaard hebt. Als gij een kindje deed geboren worden, hun eerste kindje. O God, u hebt reden gegeven om u te danken. Leg het ook in hun hart, geef dat het een behoefte van hun leven zou zijn. En zegen u ook dit kindje met geestelijke en eeuwige zegeningen uit Christus Jezus. Heere, geef ook uw ganse kerk, waar die vergadert met al uw knechten uw zegen. Wil ook uw dienaar vanmorgen uw hulp niet onthouden. Sterk hem door uw genade. Laat hem zo mogen spreken dat uw woord ingang mag hebben in de harten van ons samen. Dat uw grote naam de eer ervan ontvangen zou. En we de kracht van Jezus bloed zouden mogen ervaren tot afwassing. Van onze schuldige ziel, opdat we opnieuw de vrede in u zouden mogen smaken, het hoofd omhoog heffen, om onze loopbaan te mogen aflopen en straks voor God in Sion te mogen verschijnen. Wanneer geen zonde en geen duivel meer zijn zal, wanneer geen ongeloof onze ziel meer kneuzen zal, wanneer geen zonde onze vrede meer zal bederven, wanneer we altijd bij den Heere zullen mogen zijn. Sterk ons door die genade, tot roem van uw naam die heerlijk is. Wij smeken het van u, o barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen uit een tweede psalm, het derde, zesde en zevende vers. Uit de tweede psalm, het derde, zesde en zevende vers. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegaven voor diaconie en kerk de Heere af te zonderen. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toorn verdoolde stervelingen? Gij zult vergeefs mijn rijksbestel weerstreven. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Hij, door mijn hand, op Sion's troon verheven, heerst op de berg van mijn heiligheid, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust den zoon. Van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg, voor aller ogen, u op uw weg tot stof doe wederkeren. Wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag, u onverhoeds, zou door haar gloed verteren, tot staving van zijn lang gehoond gezag. Welzalig zij, die na zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vast erkennen voor hun Heer. Welzalig zij, die vast op hem betrouwen. Het is het derde, zesde en zevende vers van de tweede psalm.
Yeah.
Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken staat in Johannes 1, de versen 11, 12 en 13. Johannes 1, vers 11, 12 en 13. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit een bloede, noch uit een wil des vleeses, noch uit een wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het gaat in deze tekst over Christus en de zijne. En dan wordt de mensheid in twee delen gesplitst. Wij willen ten eerste zien wie zij zijn die hem niet aannemen. In de tweede plaats, wie behoren tot degenen die uit God geboren zijn, want die zijn het die hem aannemen. Dus het gaat over Christus en de zijne. De mensheid wordt hier in twee delen gesplitst. Aan de ene kant de zijnen die hem niet aannemen, en aan de andere kant degenen die hem wel aannemen, die in hem geloven, die uit God geboren zijn. Daar gaat het dus om. Het woord van God, dat weten we uit de catechismus, is een sleutel. Een sleutel waarmee het ene deel van de mensen wordt binnengezet. Dat doet niet de dominee en dat doet niet een of andere man of vrouw die het wel van u gelooft en van u niet gelooft, of van u wel en van u niet. Maar dat doet God door zijn woord. Het woord is een sleutel. Het ene deel van de mensen wordt door die geopende poort met deze sleutel binnengebracht, en het andere deel van de mensen wordt buiten gesloten. Dat doet het woord. De sleutelen des hemelrijks, die zal ik u geven, zegt de Heere tegen de discipelen. Niet zoals de Romeinse kerk het verstaat, alsof Petrus bij de deur van de hemel staat en alsof hij de sleutel heeft en hij naar zijn believen de een kan binnenlaten en de ander buitensluiten. Dat is een verhaaltje dat rust niet op de waarheid van de Bijbel. Maar zo dat de apostelen en alle bedienaren van het evangelie van God macht gekregen hebben om in het gebruik van dat woord, door dat woord, het ene deel der mensen binnen te sluiten en het andere deel der mensen buiten te sluiten, op gezag van Christus zelf. Want Christus blijft altijd de grote sleutel dragen. Hij is die meerdere Eljakim, op wiens schouders de sleutels van het huis van David gelegd worden. Hij opent, niemand sluit. Hij sluit, niemand opent. Tot Johannes zegt hij: en ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Die draagt Jezus. En hij geeft zijn dienaren de sleutel van het woord. En dan valt de mensheid, zei ik, in tweeën uit één. Aan de ene kant die uit God geboren zijn. En aan de andere kant die weigeren in hem te geloven. Al behoren ze tot het zijne. Want de scheiding loopt niet langs het boek van de Scriba. Dat weet u allemaal wel. Het is niet zo: lid van de kerk, gedoopt, trouw naar de kerk gaan, bidden en Bijbel lezen aan de ene kant, en mensen die nooit naar de kerk gaan, ongelovigen, zondaren, aan de andere kant. Het is wel waar dat die laatste aan de andere kant staan, maar dat zijn er veel meer dan alleen die openbaar goddeloos zijn. We zien het hier in het optreden van de Heere Jezus in het midden van zijn volk. Daar gaat ook een groot deel van het volk des Heeren verloren, van de kinderen des koninkrijks. Dus om in nieuwtestamentische taal te spreken, van kerkmensen, van gedoopte mensen, die formeel wel in de boeken van de kerk staan opgeschreven, maar die wezenlijk niet aan God verbonden zijn door het waarachtige geloof, omdat ze de nieuwe geboorte missen die uit God is. Soms wel godsdienstig, op allerlei wijze, maar niet wezenlijk Christus ingeplant. En daarom, omdat de scheidslijn dwars door de kerk loopt, soms dwars door de gezinnen loopt, daarom is het zo noodzakelijk dat we altijd weer opnieuw vrezen, met een kinderlijke vrezen die ons van de zonde en van de wereld doet afzien en die ons doet vluchten tot God. Om onze naam te mogen lezen, nee, niet in het verborgen boek dat alleen voor God is, maar in de geopenbaarde wil van God in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. In het handschrift dat in de handen van Christus gegraveerd staat. Want hij zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En als we nou door het oog van het geloof in de handpalmen van Christus het graveersel mogen vinden, dan staat ook onze naam in die handpalmen gegraveerd. Wel nu, de Heere doe ons niet rusten, eer we ook in die doorboorde handen onze naam gelezen hebben. Aan de ene kant de naam zondaar, verloren, ongelovige, goddeloze, maar aan de andere kant de naam gewassen, geroepen, geheiligd, afgezonderd, voor eeuwig verkoren, bemind tot in de dood toe. Het woord, zegt Johannes, dat is vlees geworden en dat heeft onder ons gewoond. Hij brengt de mensheid tot een scheiding. Hij is de persoon in wie het woord zichtbaar wordt. Onder het Oude Testament hadden ze alleen het hoorbare woord. De inhoud van dat woord was de Heer Jezus Christus. In de volheid des tijds, dan zendt God het woord in de persoon van Christus Jezus. Dat woord dat altijd geweest is. Dat woord dat ook onder het Oude Testament zijn klank heeft doen horen. Waardoor er ook toen tot God bekeerd geworden zijn. Dat woord is nu vlees geworden. En dat woord dat heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid, wat voor heerlijkheid? Hij heeft nooit in een paleis gewoond. Hij heeft nooit een kroon gedragen. Ja, wel een kroon gedragen. Een kroon van doorntakken. Jesaja zegt van hem, we zagen hem aan, maar er was niets te begeren in hem. Er was geen enkele glans op hem. Maar Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan bedoelt hij waarachtig niet alleen zijn heerlijkheid toen hij van de olijfberg naar de hemel voert. Maar dan denkt hij aan de heerlijkheid die hij in hem gezien heeft als de lijdende en stervende borg. Die voor anderen betaalde. Die de schuld zijn volks heeft uit Gods boek gedaan. En dan zegt Johannes, en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als des eengeborene van de mens. Vol van genade van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid, zegt hij. En nu, op dit vlees geworden woord deelt zich de mensheid in tweeën. O zeker, daar kan met de opwekking van algemene godsdienstige gevoelens veel bereikt worden. Veel mensen bewogen worden. U ziet het in deze dagen. Als de regeringspersonen en kerkelijke leiders de mensen oproepen om ergens naar Nederland in een plaats te komen. Ergens in Nederland met spandoeken en trompetten en allerlei poespas. Dan komen daar duizenden en duizenden mensen van alle kanten. Ze komen aan om hun steentje bij te dragen. Om mee te schreeuwen over de wantoestanden welke er in deze wereld zijn. Onder het mom van het christendom worden de mensen als schapen bijeengedreven. Om luid te schreeuwen tegen de oorlog in Vietnam. Ja, tegen de oorlog van één kant. Alleen de oorlog die gemene slechte Amerikanen voeren daar. Niet de oorlog van de communisten. Dat zijn tegenwoordig de poesjes die je met handschoenen aan moet pakken. Dat zijn de engelen van de nieuwe tijd. Die brengen ons geen kwaad. Die brengen ons alleen maar heil En zo kruipen we van lieverlee in hun huid. Maar goed, hoe verschrikkelijk die oorlog ook mogen zijn, ik wil er slechts dit mee zeggen, dat duizenden en miljoenen mensen warm te krijgen zijn door algemene godsdienstige gevoelens. Om samen te komen en om samen te roepen en om samen te schreeuwen en verder samen niks te doen. Het evangelie van Jezus Christus heeft ook een samenbindende kracht, maar het heeft ook een verdelende kracht. Het evangelie is ook als een hamer en als een vuur, dat wezenlijk samenbindt, maar dan wat door het vuur gelouterd is, wat eerst stuk geslagen is, op de rotsen van Gods heilige regels, van Gods gloeiende wet, van Gods heerlijk getuigenis. We zien de mensheid, zeg ik, uiteengaan. Wanneer het woord zich presenteert, Jezus Christus. En dan zegt Johannes, hij is gekomen tot het zijne. Het zijne. Dat is het volk der Joden. Dat was het zijne. Zijn volk. Gods volk. Troost, troost, mijn volk, heeft Jesaja gezegd. Het was het volk van Israël. En tot dat volk is hij gekomen. Hij was de beloofde aan de vaderen. Ze zagen naar hem uit. De Messias was een begrip. En nu is hij gekomen. Hij is gekomen tot het zijne. En dan staat er. En de zijne hebben hem niet aangenomen. De wereld kent hem niet. Dat is tot op een bepaalde hoogte nog te begrijpen. De wereld buiten het Jodendom, de heidenen, die geslachten na geslachten geleefd hebben in de dikke duisternis van hun vaderlijke godsdiensten, onder allerlei valse profeten en toverdokters, die hebben hem nooit gekend. Ik zeg, dat is te begrijpen. Maar het zijn volk, vanaf de dagen van Abraham drogen ze wetenschap van de Messias. Geslacht na geslacht heeft de gedachte levend gehouden. Of liever, God heeft die gedachte levend gehouden in zijn verbond. Hij komt. En dan komt hij. Dan komt hij eindelijk tot het zijne. En dat woord het zijne, dat is van zeer diepe betekenis. Want in Matteüs 19... In Johannes 19, daar staat dat Johannes Maria in zijn huis nam. Weet u wel, als Maria daar onder het kruis staat en de Heere Jezus tot Johannes zegt, zie uw moeder en tot Maria zie uw zoon. Dan staat er en van die uren af nam hem de discipel in zijn huis. En dan wordt er in de grondtekst in het Grieks precies hetzelfde woord gebruikt wat hier gebruikt wordt. Dus hij is gekomen tot het zijne, dat betekent dan, hij is gekomen tot zijn huis. Zijn eigen huis. Israël was het huis van de Logos. Het woord, Jezus, het vlees geworden woord. Maar, dan blijkt hun ongeloof zoveel erger te zijn. Want als hij tot een anders huis gekomen was, of tot het huis van het heidendom, dan had u kunnen zeggen, ja, ze hebben hem ook nooit gezien, nooit van hem gehoord, maar hij is gekomen tot het zijne. Hij is als koning gekomen tot zijn eigen volk. Erger nog, hij is als vader gekomen tot zijn eigen gezin, de man in zijn eigen huis. En dan staat er, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Niet aangenomen, daar zit het woord nemen in, tot zich nemen. Ook weer dat intieme, zoals er staat, dat als Jozef van de engel de boodschap had, dat Maria onschuldig was, dan heeft Jozef zijn vrouw tot zich genomen. Dat ziet op die huwelijksband, die twee die tot één zullen zijn. Nou, zo staat er hier in de tekst, hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze zijn niet één met hem geworden. Ze hebben niet in hem geloofd. De zonde, geliefden. De zonde is onredelijk. Het ongeloof is eigenlijk insubordinatie. De jongens die in militaire dienst zijn, die weten wel wat dat betekent. Insubordinatie, dat betekent opzettelijk niet gehoorzaam aan hetgeen van boven wordt opgelegd, als een bevel u voorgeschreven is. Zo heeft God gezegd, dit is mijn zoon, ik heb hem aan u gegeven. Hij komt tot zijn eigen huis. Dit is de verwachte Messias. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Geliefden, dat heeft Israël gedaan. En daarom draagt Israël de vreselijke straf tot op de dag van vandaag. Maar wij, nu wij. Want nadat Israël door God is weggeworpen, afgehouden van de olijfboom als een onvruchtbare tak, heeft God de heidenen tegen nature ingeënt in de olijfboom. Nu is de gemeente van het Nieuwe Testament als het ware in de plaats van het volk der Joden gekomen. Nu zegt de Heere van ons, hij is gekomen tot het zijne. Want u behoort bij de gemeente. U bent geboren uit gelovige ouders die belijdenis der waarheid deden. U bent gedoopt. U draagt het merk en veldteken van Jezus Christus. En als zodanig behoort u tot de zijne. God heeft u apart gezet. Apart van de wereld, apart van de heidenen, apart van de ongelovigen. God heeft u als een gemeente apart gezet. En nu hebben we kerstfeest gevierd. En daarin hebben we in zonderheid gedacht, hij is gekomen. Maar zo komt hij altijd nog. Elke preek is een komen van Christus tot u. Van niet minder waarde. Als een geboorte in Bethlehem stad. Hij is gekomen tot het zijne. En nu noemt God u ook het zijne. De zijn. Zijn eigen huis. Zijn eigen volk. Waar hij thuis hoort. Waar hij aan beloofd is. Die hij gegeven is. In de prediking van het evangelie. Van God gegeven om te zijn een zaligmaker van zondaar. Want God laat u preken hoofd voor hoofd dat er voor u een zaligmaker is die u zalig maken wil van al uw zonden. Daarom heeft God hem u gegeven. Hij is gekomen tot het zijne. En wat is nu het gevolg van zijn komen? Van de meeste van u geldt het, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Als ik de banken afga en ik vraag u hoofd voor hoofd, hebt ge hem aangenomen? Zijt ge een kind van God? Hebt ge een recht gekregen om kinderen Gods te worden? Zijt ge uit God geboren, dan antwoorden de meesten van u, nee, nee, ik niet, ik niet, ik niet. O, wie kiest over dwaasden voor het leven, de dood? Hoe is dat toch gekomen onder Israël? En hoe komt dat toch onder ons, dat het grootste deel der mensen nog zonder God en zonder Christus door het leven gaat? Geliefden, de zonde is altijd onzinnig. De zonde is verblindend. Velen van de zijnen wandelden niet meer met hem. Oh, ze vonden het evangelie dat hij bracht wel mooi. Ze konden met ontroering luisteren als hij preekte over een jongen die van zijn vader was weggegaan, die al zijn goederen met hoeren had doorgebracht en die eindelijk in zijn grootste armoede nederig en smekende terugkeerde en zei: Vader, Vader, ik heb het niet verdiend, maar mag ik hier weer op de hofstee wonen, al heb ik maar een plaatsje van een huurling? O, wie zou niet ontroerd worden? Je beeldt het je in, je stelt het je voor, je huilt tranen om zulke geschiedenis. Ja, maar als het volk dat het hoorde zelf die verloren zoon was, als Jezus tegen de overste van Israël zei: Gij zijt die zoon, gij hebt het goed van mijn vader erdoor gebracht, dan zeiden ze: wij zijn fatsoenlijke mensen, wij zijn niet uit hoererij geboren, Abraham is onze vader, we hebben de inzettingen des Heeren onderhouden. Dan riepen ze: kruist hem, kruist hem. Geliefden, zou het daar soms ook in ons leven op vast kunnen zitten? We houden van een goede preek. We zijn soms ook wel eens ontroerd als er geweldige geschiedenissen uit de Bijbel worden voorgedragen. Als het evangelie met klem en kracht gepreekt wordt en het geluk van degene die God vrezen wordt voorgesteld, daartegenover de rampzaligheid van degene die de Heere verwerpen. Oh, dan kan je wel eens innerlijk bewogen zijn. Dan kan je wel eens tranen schreien over zoveel geluk en over zoveel rampzaligheid. Maar dan, als dat evangelie persoonlijk wordt, en dat wordt het vroeg of laat, dan komt dat evangelie persoonlijk aan de deur van ons hart. En dan zegt de Heer: maar gij zijt die zondaar, gij zijt die melaats, gij zijt die blinde, gij zijt die hoerieder, gij zijt die moordenaar, gij zijt die dief, gij zijt die onheilig, gij zijt die heiden. Dan schrikken we terug. En als dat evangelie ons zegt: laat los, dan zult ge losgelaten worden. Ja, moet je dan alles loslaten? Alles voor nul en geen waarde achten? Je altijd maar in de hoek laten drukken, tot in de grond toe laten vernederen? Je leven verliezen? Ja, maar dan hou je niks meer over. Is het dan zo erg? Maar je moest het eens weten. Ik bedoel het wel goed. En ik ben de eerste, de beste niet. En ik ben ook ijverig om de Heere te vinden. Als je dat nu allemaal verliezen moet. Als de Heere zegt: dat is nu allemaal als een wegwerpelijk kleed. Dat kan u niet bestaan in de dag van het gericht. Dan doet het toch wel veel pijn. Dan hebben we toch wel genade nodig. Om te zeggen: Heer, u hebt gelijk. U hebt echt gelijk. Als u me voor altijd verstoot, ik zal nooit kwaad van u spreken. Ik zal in de hel nog zeggen dat u recht zijt in al uw wegwerk. Ik zal het aan al de duivelen vertellen dat mijn plaats rechtvaardig in de eeuwige duisternis is. Ja, om dat te zeggen hebben we de Heere, hebben we nodig de Heere lief te hebben boven onszelf. Om dat te zeggen hebben we genade nodig. Om dat te zeggen moeten we uit God geboren zijn. En dan zeggen we het ook. Dan zijn de tijden in ons leven dat de Heer ons hart overreedt. Dat we zo aan de kant van God staan dat we zeggen: Heere, zo is het. Maar dan zijn we ook gered. Dan zijn we ook op het smalle pad. Maar anders, dan blijven we geveinsd. Wit gepleisterde graven, zegt Jezus. Aan de buitenkant wel mooi, maar van binnen vol door een doodsbeenderen. Want, vergeet het nooit, daar is een theoretische verwerping van Christus. Dat doet de communist en de atheïst. En zoveel die allerlei vreemde godsdiensten aanhangen. Die verwerpen theoretisch, zwart op wit, de Christus. En die spreken hem openlijk tegen. Maar er is ook een praktische verwerping van Christus. En de praktische verwerping, die vindt plaats, die vindt menigmaal plaats, die vindt door velen plaats. Waar in theorie de waarheid wordt onderschreven. Waar u beslist niet zal afdoen van de gereformeerde leer. Maar waar u in de praktijk van uw leven toch op een afstand blijft. En geliefde, dat kan zo niet doorgaan, want u ziet het bij de Heere Jezus. Hoe langer hij preekt,
hoe meer dat de mens aan hem geërgerd worden. Waarom? Omdat het kruis zich steeds meer begint af te tekenen in zijn prediking. Omdat hij steeds meer betoont geen aards koning te zijn. Bij wie geen aards voordeel te verwachten is. Dat is de rots waar Judas zich op de pletter gelopen heeft. Judas die wilde groot worden met Jezus. Hij dacht, Jezus koning en ik minister van financiën. Dan gloriëren we beiden. Maar toen Jezus naar het kruis ging, toen zei Judas, daar is voor mij geen eer aan te behalen. Daar schiet je niks meer op volgeling van Jezus te zijn. Je gaat de dood in. Toen paste hij daarvoor. En toen zei hij tegen de overste van het volk, waar die gemeen spel mee maakte, wat wilt ge me geven? En dan zal ik hem nu overleveren. Wat wilt ge me geven? Jezus is mij niets meer waard. Wat is die u waard? Ik ben in hem teleurgesteld. Ge kunt hem van me krijgen. 30 zilverlingen. De prijs van een slaaf. Daar hebben ze Jezus voor verkwanseld. Wel nu geliefden. Meen niet dat deze zonde in ons hart niet kan opkomen. God weet hoe menigmaal we Jezus verkocht hebben. Voor minder dan 30 zilverlingen. Hier voor een vriend en daar voor een vriendin. Hier voor een lekker zaakje en daar voor een dik winstje. In ons persoonlijk en in ons huiselijk en in ons kerkelijk leven. Ik zeg, het is in het boek des Heren geschreven. Hoe menigmaal we de zijde van de zonde van de wereld van onszelf gekozen hebben. Waardoor hij smaadheid ontving en aangedaan werd. Waardoor hij verworpen werd. Als hij ging spreken over het kruis. Over zijn gebroken vlees en zijn vergoten bloed. Dan wandelden velen niet meer met hem. Ze gingen terug. En dan stelt hij het op scherp. Ook in het hart van zijn discipelen. En dan zegt hij, gijlieden. Wilt gijlieden ook niet weggaan? U ziet het, er is geen eer bij me te behalen. En dan blijkt hun uit God geboren zijn. Dan zeggen ze tot wie? Tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij draagt de sleutel tot het waarachtig geluk. Gij alleen kunt ons wederbrengen tot God. We schuilen bij u. Zo schuilen ze in onbegrepen wegen bij de Heere Jezus Christus. Maar gelieten, als u dit woord leest, dan zou u denken dat er totaal niemand in de hemel zal komen. Want er staat radicaal, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Zal de hemel dan leeg blijven? Zal zijn offer dan te vergeef zijn? Ach, ge weet beter, daar zullen er zijn. Op een andere plaats staat, dan zullen ze komen van oosten en van westen. En ze zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten aan de ronde tafel van de bruiloft des Lams. Als het volk der Joden hem dan als volk uitwerpt, dan zal hij met zijn evangelie naar de heidenen gaan. En zo is hij tot ons gekomen. Zo komt hij ook vanmorgen tot ons. En er staat, maar, o dat goddelijk maar, ons maar deugt meestal niet. Ons maar is altijd een maar van opstand, van wederstand, van tegenspreken, van ongeloof. Maar dat goddelijk maar, alle verloren, alle van mij afgeweken, niemand naar God vraagt, niet één toe, maar zoveel hem aangenomen hebben. Zoveel, hoort u wel. O, het kuddeke van Christus is maar een klein kuddeke. De meeste mensen gaan verloren. Maar dat kleine kuddeke, dat zijn er toch velen. Daar staat niet, zo weinig hem aangenomen hebben. Daar staat toch, zo veel hem aangenomen hebben. Het zullen dan, ondanks de zonde en het ongeloof, zullen het er toch nog 144.000 zijn. En een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volk en natie, maar zoveel hem aangenomen hebben. Ze hebben hem aangenomen. Daar zijn dus anderen die hem aannemen. Aannemen, dat is niet zozeer een zaak van kennis. Dat is niet zozeer een zaak van inzicht. Dat is niet alleen een zaak van verstandelijk overleg. Maar aannemen, het staat in het laatst of in het verdere van de tekst. Daar staat namelijk die in zijn naam geloven. Dus in Jezus aannemen, dat kun je ook zeggen, dat is in Jezus geloven. En nu is geloven hoofdzakelijk een zaak van ons hart. Geloven, dat kunnen we alleen maar wanneer we ons leven verliezen. Geloven, dat kan je nooit als een staand mens. Geloven doe je altijd als je in het stof ligt neergebogen. Zolang we hier op aarde zijn, is geloven altijd de kracht van de Heilige Geest die opstijgt tot God uit mijn gebroken ik, uit mijn verloren ik, uit de nood van mijn leven waar niemand uit redden kan. Geloven is iets onmogelijks voor een mens die niet uit God geboren is. Die kan ergens wel godsdienstig zijn, maar hij kan niet geloven. Hij kan de waarheid wel toestemmen, al redekavelend openleggen dat de waarheid waarheid is, maar het gaat buiten zijn hart om. Het wezenlijke van zijn leven wordt er niet door veranderd, omdat hij in feite innerlijk niet sterft en innerlijk niet leeft. Dus, denk er nu om, als hier staat, zoveel hem aangenomen hebben, dan betekent dat dus niet enkel een verstandelijke toestemming van de gekende waarheid, maar dan betekent dat een in hem geloven. Ten koste van jezelf. Geloven is trouwens altijd ten koste van jezelf. Die gelooft geeft God de eer. Die gelooft bekent zichzelf als waardeloos en nietig en zondig en verloren. Al de geboden van God overtreden, geen van dezelfde gehouden. Nog steeds tot alle kwaad geneigd. O God, er komt nooit meer wat van me terecht. Maar ik geloof, Heere, ik geloof dat gij goddelozen rechtvaardigt. Ik geloof dat ge zondaren aanneemt. Ik geloof dat ge om Christus wil, ook mij, de allerellendigste, de allergrootste van de zondaren, niet eeuwig zult laten in het verdriet. O mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Hier wordt dus een onderscheid gemaakt, ik zeg niet een scheiding, tussen het geloven in hem en tussen het macht ontvangen kind van God te worden. Ik weet, in de wedergeboorte, de vernieuwing door den Heilige Geest, vindt het in potentie, in beginsel, beide plaats. Als God met zijn Heilige Geest een zondaar levend maakt, maakt hij hem van een kind der wereld een kind Gods. En worden we in feite tot Gods kinderen aangenomen. Maar daar wordt hier nu niet over gesproken. Hier gaat het over dat macht ontvangen een kind van God te worden met medeweten van ons eigen hart. Dus in de oefening van het geloof. En dan gaat geloven voor het macht ontvangen een kind Gods te worden. Ik zeg het geloven. Daar zijn mensen, oprechte kinderen van God, getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht van God, die diepe smart hebben over hun zondige wegen, die diepe smart hebben over hun ongelijkvormig, aan God ongelijkvormig bestaan, en die toch aan de andere kant niet durven zeggen, ik ben tot een kind van God aangenomen. O, dit is de gewone weg in het leven van Gods kinderen. Het tijdgeloof en de huichelaar en de nabijkomend christen, die weet zulks meestal van de een op de andere dag. Ze hebben grote benauwdheden meegemaakt en ze hebben een tekst gekregen. En nu zijn ze van de een op de andere dag van een arm verloren zondaar een bevestigd kind van God geworden. En geliefden, zonder te twisten met de almacht van God. Want ik weet hoe dat de Heere sommigen op zulke plotselinge wijze van hun zaligheid verzekeren kan. Moet ik u ook zeggen, dit is niet de gewone weg die God met zijn volk gaat. De gewone weg die de Heere met zijn kinderen gaat, dat is de weg door de woestijn. Een lange woestijnreis, waar ze aan zichzelf bekend gemaakt, aan zichzelf moeten sterven, opdat ze alleen op de belofte leren leven. Jaren en dagen tobben ze soms tussen hoop en vrees. Komen ze telkens weer opnieuw aan de voeten des Heeren, als een arm verloren zondaar. maar worden ook van stad tot stad bevestigd en geoefend, dat de Heere niet verlaten zal het werk dat zijn hand begon. Ik weet wel, hier haalt de wereld de neus voor op. Hier zegt de wereld van, dit zijn mensen, die leven zo zwaar en zo moeilijk. Ze hebben zo'n nare godsdienst, maar vergis u niet, u ziet de buitenkant maar. U kunt het hart niet zien, want dan zou u zien dat de mensen die zo vaak wenen en klagen, die zo dikwijls schreien naar God, die zo menigmaal in twijfel staan of dat hun werk wel waarheid is, die soms nachten doorbrengen met klagen en hun ziel tot God opheffen, dan zult u zien dat deze mensen toch een hoop hebben. Een levende hoop op God, door Gods toezeggingen levend gemaakt, door de Heere zelf in hun hart gelegd, maar vanwege de macht van het ongeloof, vanwege de kracht van de zonde die in hun woont, vrezen ze dat het niet van God is. Vrezen ze menigmaal dat ze zichzelf bedriegen. Dat baart die strijd. Maar dat brengt ons ook steeds nauwer en dichter bij de Heer. Om te zeggen, Heere, spreek gij dan tot mijn ziel. Ik ben uw Heer. Zie geliefden, dat zijn ze. Die de Heere oefent. Zoveel hem aangenomen hebben. Zoveel tot hem gekomen zijn. Die staat er, heeft hij macht gegeven. Dat woord macht, dat betekent recht. Die hebben het voorrecht van God gekregen. Om kinderen Gods te worden. Natuurlijk niet te worden in het verschiet. Maar al gelovende te worden. Al gelovende bevestigd te worden. Dat ze kinderen van God zijn. Door die verzekeringen van de Heilige Geest. Wanneer de Heere zulke betraande en bedroefde en ellendige zondaren bij tijd en wijle uit het woord van God wil verzekeren dat hij het stempel erop drukt. Dat ze hier mogen lezen wat er hier in haar hart gebeurt. En dan zeggen ze, o God, hier staat het. Hier staat het, wat ik hier in mijn hart ervaar. Dan getuigt die geest met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dan wordt die Bijbel ons zo lief. Dan is het onze spijze, dan is het een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dan kunnen we niet meer buiten het woord van God. Dan zeggen we, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streep. Dat woord dat werpt ons ten neer, maar dat woord dat richt ons ook op. Dat woord sluit alle mogelijkheid van onze kant uit. Maar dat woord dat openbaart de heerlijke zaligheid die in Christus Jezus is. O, en als we dan hem mogen leren kennen, om wiens wil God ons barmhartig is. En we in zijn doorboorde handen en van zijn met doornen omkranst hoofd Gods liefde mogen aflezen. Die in onze plaats wilde staan, die om onzentwil in verrichte Gods gestaan heeft geleden. Dan hebben we een hemel op aarde. Dan begint hier op aarde reeds die eeuwige blijdschap waar we straks volmaakt mee vervuld zullen worden. Die blijdschap waardoor we hier op de wereld reeds zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Wanneer het geloof gelooft, zegt, dan hebben we van God een macht, een recht, een voorrecht om kinderen Gods te mogen zijn en om daarvan te mogen genieten in het midden van de strijd hier op aarde, namelijk die in zijn naam gelooft. En dan vervolgt Johannes, dan zegt hij, dat zijn ze. Ze zijn niet geboren uit een bloede, niet uit een wil des vleeses, niet uit een wil des mans, maar ze zijn uit God geboren. Dat willen we kortelijk toelichten, nadat we gezongen hebben uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer God, vruchten schaar, houd moed, hij is getrouw. De bron van alle goed, zo daalt zijn kracht, op uw in zwakheid neer, wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer, het zevende van 27.
Thank you.
dus hem aangenomen hebben, dus die in hem geloven, die moeten, en dat doen ze ook niet, die moeten dat geloven in hem en dat aannemen van hem niet toeschrijven aan hun eigen kracht of godzaligheid. Maar die in hem geloven, die zijn uit God geboren. En zo min als een mensenkind zichzelf doet geboren worden, we zijn in onze geboorte lijdelijk, wij worden geboren. Zo kan ook niemand in het geestelijke zichzelf wederbaren. Mens doet er wel vele pogingen toe. Hier staat ook, ze zijn niet uit den bloede. Hier bedoelt Johannes mee, de Joden roemden, wij zijn Abrahams kinderen en wij zijn nooit dienstbaar geweest. De genade gaat van Abraham op Isaac, op Jacob over en wij zijn hun kinderen, wat wil je nog meer? Zo waren er en zo zijn er duizenden die van hun kindschap Gods niet meer weten te vertellen als, ja, we zijn in de kerk geboren. We hadden ouders die belijdenis gedaan hadden, gelovige ouders dus. En daarom zijn wij ook kinderen van God. Over een persoonlijke verandering. Een hartelijke bekering tot God. Dat lijkt iets van vroeger dagen. Een antiquiteit waar je misschien je grootvader nog wel eens over hoorde spreken. Maar in de verlichte eeuw waarin wij leven toch niet nodig. Hier staat, die uit God geboren zijn, dat zijn niet de mensen die uit den bloede zijn. Die zeggen, wij zijn Abrahams kinderen, want we hadden een gereformeerde vader en moeder en grootvader en grootmoeder. En we zijn altijd trouw in de gemeente geweest tot aan de dag van vandaag. O Johannes, die heeft gezegd, roemt u daarom? Denkt u dat u daarom een kind van God bent? God kan uit deze stenen Abraham kinderen verwekken. Dacht u dat God uw bloedlijn nodig heeft om u als kind aan te nemen? Nee, geliefden, dat is een onhoudbare grond. Zeker, het behaagt God menigmaal om het gouden koord van zijn verbond door te trekken in de lijn der geslachten. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Ja, gode zij dank, dat kan tot veel sterkte zijn ook in de opvoeding van onze kinderen, dat God een God des verbonds is. Dat hij altijd weer opnieuw degene die hem vrezen, die niet trouweloos zijn wetten zullen schenden en die zijn verbond niet zullen verwerpen, ook om diezelfde genade waarmee hij Abraham uitgeleid heeft, gedachtig te zijn en hun God te willen zijn, tot in het duizendste geslacht, zegt de Heer. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. God is getrouw. Hij zal niet liegen, maar wij zijn ontrouw. En als wij Abrahams werken niet doen, en als wij Abrahams geloof niet hebben, en als wij met Abraham niet verlaten land, volk en maagschap in geestelijke zin, om alles prijs te geven om des Heeren wil, dan zijn we Abrahams kinderen niet. Al beroemen we er ons duizendmaal op, dat we naar het bloed afstammen van een godvrezende vader of een godvrezende moeder. Niet uit het bloed, nog uit een wil des vleeses, is dat ook mogelijk. Uit een wil des vleeses geboren te worden, te geloven, ja zeker geliefden, dat is ook mogelijk. Maar dan blijft het toch altijd een vleeselijk zaakje. Want het vlees komt nooit boven het vlees uit. Het vlees komt nooit boven onszelf uit. Het blijft altijd een zaak van mij. Mijn hele godsdienst draait ten diepste om mezelf. Als ik uit het vlees geboren ben. En dat kan door ernstige prediking, dat kan door aanrading van andere mensen, dat kan door onderzoek van de schrift. Een rationele omkeer, een verstandelijke bekering, waar ik van zeg, ja, het mag niet langer zo, het moet zo gaan. Maar het blijft, zeg ik, een zaak van mezelf. Nooit God eer, nooit God verheerlijk, nooit hartelijk voor God van, nooit alleen op God vertrouwen. Blijf altijd en. Hij was ze en ik ook was. Hij meerder worden, maar dan ik ook meerder worden. Hij de eer, maar dan ik met hem triomfeer. Ik heb u straks het voorbeeld genoemd van een Judas die eraan ten gronde gegaan is. uit het vlees geboren. Een vleeselijke godsdienst. Vanzelf kent u dan ook niet de strijd tussen geest en vlees. Want u hebt een geest niet. Dat is wel een gezapelijk rust. Een gezapig rusten in hetgeen wat in de Bijbel geschreven staat. Maar u kent niet de worsteling. U kent niet het omkeren van uw kroon. Omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Dat wil zeggen die totale ontlediging van uzelf. Zodat u met een leeg hart en met een schrijende ziel en met een hemelhoge schuld gered moet worden. Dat God er eens een keer in uw leven aan te pas moet komen. Dat u zegt, o God, nou heb ik het zo verzondigd, hier kan mijn vlees het nooit meer goed maken. Al ging ik vanaf vandaag op mijn knieën. Al bad ik 24 uur achter elkaar, dit kan geen mens meer goed maken. Hier moet genade aan te pas komen. Help me, o God, help. Ik zeg, die zo spreken zij niet uit het vlees geboren. Maar een vleeselijke godsdienst kan altijd zichzelf redden. Ziet altijd nog wel ergens een deur om door weg te vluchten. Komt nooit boven het vlees uit en kent de strijd tussen vlees en geest niet. Ze zijn niet geboren, staat er, uit een wil des mans. Dat wil zeggen, ze zijn niet verwekt. Niet geboren uit een wil des mans. Ze zijn niet door anderen godsdienstig gemaakt. Kan dat dan ook? Jazeker. Dat gebeurt nog eens. Dat gebeurt nog eens. Wanneer er die machtige meetings gehouden worden. En daar een gloedvolle prediker de mensen oproept naar de knielbank te komen. Dan komen er soms 10, 20, 300. De praktijk heeft bewezen dat er bitter weinig van overblijft. Waarom? Ze zijn door de wil des mans herboren. Ze zijn door aanraden van een ander tot bekering gekomen. Maar de geest werkte niet in hun hart. En pas op, nou zeg ik niet dat de Heere geen dienaren des woords gebruikt. Juist wel, want Paulus zegt het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Als je bekeerd wil worden, dan moet je in de kerk komen. Dominee Franje zei vroeger al, als je nat wil worden, jongens en meisjes, dan moet je in de regen gelopen. En als je bekeerd wil worden, dan moet je in de kerk komen. Dat is een eenvoudige, maar een echte waarheid overeenkomstig het woord van God. Maar hoed er je voor dat je je niet door een mens zou laten bekeren. En zou menen dat je op aanraden van een mens, de welsprekendste prediker, kan je hart niet bekeren. Hij is slechts een instrument in de hand van God. Onthoud dat. Niet uit een wil des mans, maar waar dan wel uit? Wel, er staat uit God geboren. En ach, wat is het nou, waarom kun je dat nou weten of je uit God geboren bent? Wat is dat nou, uit God geboren worden? Nou, geliefden, als je uit God geboren wordt, laat ik het heel eenvoudig zeggen, dan ga je op God gelijken. Vader Katz, die dichter reeds, daar is geen kind zo raar, of het aard naar moer of vaar. En dat geldt ook voor die geestelijke kinderen, voor die kinderen van God. Als je uit God geboren wordt, dan ga je de trekken van God in je leven vertonen. Zo was het in het paradijs. Adam was gemaakt naar het beeld van God. Hij openbaarde God in zijn leven. Hij had lief als God. Hij hield de wet als God. Hij kende als God. Zo wordt het nu ook in de wedergeboorte. Ik weet wel, zolang we in dit leven zijn, niet volmaakt, maar dan toch in beginsel. In beginsel uit God geboren. Dat wil zeggen, dan gaan we dus de trekken van Gods beeld weer vertonen. Dan krijgen we hier in dit leven oprechte gemeenschap met God. Dan worden we andere schepselen. Dan worden we vreemdelingen op deze wereld. En dan krijgen we een strijd in ons leven. Want als God ons doet wedergeboren worden, dan gaan we, zeg ik, vanaf dat ogenblik wel op God lijken. Maar zolang we in deze wereld zijn, lijken we ook nog op onszelf en op de wereld. We dragen ook een oude natuur om. Een zondige natuur. Een wereldse natuur. En dat geeft zo'n strijd. Dat geeft zo'n benauwing. Omdat dat ongeloof en die wereldse, die aardse natuur, het vlees genoemd, vaak nog zo sterk is hier beneden. Maar geliefden, en laat dit dan de troost zijn voor degenen die uit God geboren zijn. Dat wat uit God geboren is, dat zal de wereld overwinnen. Dat zal het vlees overwinnen, de wereld overwinnen. Ik heb met innerlijke ontroering, heb ik het laatste testament gelezen van Isaiah van Dis. U zult het ook wel gelezen hebben. Ja, dat doe je toch wat. Dan zeg je als zo'n man die zijn hele leven vergruisd is, die zijn hele leven eenzaam gestaan heeft, als zo'n man in zijn laatste reden, een ganse volksvertegenwoordiging, de hele Eerste Kamer, en daarin het ganse volk aanspreekt, en zegt: mensen, dit is mijn geloof. Ik was verloren, maar God heeft me gevonden. Jezus Christus zal overwinnen. En alle die in hem geloven, die zullen tot in eeuwigheid overwinnaar zijn. Wat een getuigenis, hè. Hier moet zelfs de meest brute goddeloze het hoofd bij laten zinken. Want die hebben geen verwachting. Al hebben we op aarde straks een paradijs, het komt er niet. Want oorlogen en geruchten van oorlogen, zegt Jezus, die zullen vermeerderen naarmate de dag van mijn wederkomst nadert. Maar al zou er een paradijs op aarde zijn, wat hebben we dan nog? Als we God niet hebben, dan leven we 70 of 80 jaar en dan vergaan we. Dan keren we tot het stof en onze ziel die zinkt dieper weg dan het graf met de rijke man in het eeuwige verderf. Maar als we uit God geboren zijn, als we gemeenschap met God hebben door het geloof, al is dan de strijd nog zo erg, al zijn dan de zonden nog zo veel, al schrijen we dan vele tranen, al zijn we dan in hopen zalig, maar dan heeft God gezegd, dan zullen we de wereld overwinnen. Dan hebben we de Heilige Geest die nooit meer van ons wijken zal. Dan hebben we de Heere niet alleen nodig tot afwassing van onze gemaakte schuld, maar dan hebben we hem ook nodig om dagelijks in zijn wegen te mogen wandelen. Oh, dan is het mijn grootste smart als ik ongelijkvormig ben aan het beeld wat Christus vertoont. Als ik maar niet buigen wil. En als ik maar mijn recht wil handhaven. En als ik het maar bij het goede eind wil hebben. En als ik maar meer wil zijn dan die ander. Nee, daar sterf ik aan. Daar gaan we kapot aan. Daar gaan we innerlijk aan dood. Maar dat als hij, dat buigen, als hij gescholden werd, schold hij niet weder. En als hij leed gedaan werd, dan dreigde hij niet. Hij gaf het over in de hand van die die rechtvaardiglijk oordeelt. Om zo te wandelen, onszelf te verloochenen, ons een heiland te beleiden in een nieuw godzalig leven. Geliefde, dat is het begin van de hemel. Als we zo mogen oppassen, ook in dat heilige leven, dan gaan de poorten der gerechtigheid steeds wijder voor ons op. Dan wordt de glans van die hemelse majesteit steeds meer in ons hart gezien. Dan moet de duisternis eindelijk wijken, dan verdrijven we de leden, dan doden we de leden die op de aarde zijn. Dan mogen we door de geest van Christus als nieuwe schepselen wandelen. Wel, die nu zo uit God geboren is, die houden moet. Die zal in eeuwigheid niet meer sterven. Bent u op een andere wijze tot verandering gekomen? Het zij uit een bloede, het zij uit een wil des vleeses, het zij door een wil des mans. Beken dan heden tekort. Beleid het, schreef het voor God aan. Zoek uw toevlucht alleen onder zijn vleugelen. Dat geldt voor u en voor mij. Want de dag nadert dat hij, Jezus Christus zelf, ten laatste zijn taak vervullen zal. En als de grote sleuteldrager sleutels van dood en hel, maar ook de sleutels van het eeuwige leven van de hemelpoort in zijn hand omklemd heeft. En dan zullen ze gaan, die hier op de brede weg gewandeld hebben, door die wijde poort naar het eeuwige verderf. En daar is geen redding meer mogelijk. En dan zal het ergste zijn voor de zijne. De zijne, tot wie hij gekomen is en die hem niet hebben aangenomen. Wee Chorazin, wee Capernaum, wee Bethsaida, tot een hemel toe verhoogd, tot de hel toe zult genedergestoten worden. Maar het zal ook tot verwondering zijn voor die scharen die in het dodelijk tijdsgewricht het gezegd heeft: Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan zal hij zeggen: kom in, gij goede en getrouwe dienstknecht, gewaard over weinig getrouw. over veel zal ik u zeggen. Dan zal hij de sleutel van zijn schouders nemen. En hij zal de zalen van het eeuwige licht voor ons openen. En buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de dronkaars, de wijzeggers, de ongelovigen en de hoereerders. Maar dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren tot roem van zijn goedheid baren die, naar kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Amen. Heere, op uw woord gaat de mensheid uiteen, in de kerk en buiten de kerk, dat we de rekening mochten opmaken, opdat we het weten zouden aan welke kant we staan. En heren, als we dan nog op een schadelijke weg zijn, ach, leid ons dan op de eeuwige weg. En mogen we onze voeten door uw genade gezet hebben op het smalle pad. Houd u ons staan, alleen kan ik niet verder. Wees u onze leidsman, gaat u ons voor. Troost u ons in alles, maar wil u die hemelpoort voor ons doen opengaan. In de ontsluiting van uw heerlijke beloftenissen, die vast en zeker zijn in het kruis van Golgotha. Gewaarmerkt in uw doorboorde handen, o dierbaar kind, lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, opdat we zo strijdend mogen ingaan en eenmaal voor uw aangezicht in gerechtigheid verschijnen mogen. Wil u uw woord zegenen in ons aller hart tot bekering en tot versterking, tot roem van uw naam die heerlijk is. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Geliefde, gaat dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.